Oké, nu sta ik aan. Oké. Nu mag ik zeker wel terugkomen naar elkaar aanstaan. Dan is het wat anders, hè? Dan... ja. Nou, fijn. Deze morgen om hier te mogen zijn. ja. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een van de drie voornaamste of voortreffelijkste christelijke genadegaven. En die drie zijn geloof, hoop en liefde. En vandaag wil ik het met jullie over geloof hebben. En de twee andere wil ik dan de komende keren behandelen. Maar als ik terug mag komen. ja. 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 Nou, 1 Korinthe 13, vers 13 is een tekst waar ik al heel lang over heb willen preken, nooit heb gedaan. Ik heb wel over 1 Korinthe 13 het hele hoofdstuk gepreekt, maar nooit dit vers op zich. En het is fijn om dat hier te mogen doen dan. Want dit vers legt de nadruk op de liefde. Het is een van de meest bekende versen in de Bijbel. En tegelijkertijd ook een lastig vers, want je hebt het dan over de liefde, maar waar komen geloof en hoop opeens vandaan? Want in dat hoofdstuk 13 gaat het vooral over de gaven van de geest en de liefde. En die worden een beetje tegenover elkaar gezet. Maar geloof en hoop horen naast liefde tot die voortreffelijkste genadegaven. En wat betekent dan dat woordje geloof in deze tekst? Ik heb een jongeman anderhalf jaar geleden mogen dopen en hij is nu in Amerika. En ik ben zijn geestelijk vader. Hij is mijn geestelijke zoon, dat hebben we samen afgesproken zo. En hij stuurde me anderhalve week geleden een appje met een fotootje van een krantenartikel daaruit Amerika van een dominee die atheïst is. Ja. Dat zei hij ook. Kan dat? Hij snapte er helemaal niks van, want deze jongen die is vanuit een leven van drank, drugs, seks en weet ik wat tot bekering gekomen. Radicaal tot bekering, is een volgeling van Jezus geworden. En dan is er een dominee die dus eigenlijk over Jezus zou moeten vertellen. Die is atheïst. Nou, hij snapte er niks van. Ik snap er ook niks van. Nou, jullie hier ook niet. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dat er mensen zijn die zo denken. Geloof in God, Jezus Christus en de Heilige Geest is essentieel voor ons leven. Maar niet iedereen ervaart dat zo. Maar als je werkelijk christen bent, weet je dat zonder geloof niemand welvaart. Dat is een oud Nederlands gezegde. Maar als het over geloof gaat, kan het ook gaan over aspecten van geloof. Waar gaat het dan over? Als we het over geloof hebben, en heeft dit niet mogelijk een bredere betekenis in 1 Korinthe 13, vers 13? En ik wil dat vers met jullie lezen. 1 Korinthe 13, vers 13. Volgens mij staat hij wel aan. Hij doet het niet. Maar hij staat wel aan hoor. 1 Korinthe 13, vers 13. Ik ga ondertussen verder. Ons resten geloof, hoop en liefde. En in de nieuwe, of in de Bijbel in gewone taal staat, dit is dus waar het om gaat. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. De grootste is de liefde. We hebben het dus over geloof en ik wil het dan hebben over allereerst reddend geloof. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en ging dus mee met mijn ouders naar de kerk, maar in de puberteit, een jaar of 15, vond ik de christenen hypocriet en de kerk vond ik lastig en had ik besloten van dat het eigenlijk niks voor mij was. En ik ging nog wel naar de kerk toe, nog twee keer op een zondag, want ik wou mijn moeder geen verdriet doen. Maar geloven zijn me eigenlijk niks meer. En ik ging een leven leiden waarin het in de weekenden steeds vaker flinke feest waren en drank en weet ik wat allemaal. En toen ik 20 was, begon ik na te denken over het leven. En ik ben gaan zoeken een beetje, ook nog in boeddhistische literatuur en hindoeïstisch en zo. Maar ik vond het allemaal wat te wazig. En ik kwam er eigenlijk achter dat een zinvol leven, voor een zinvol leven, ik moest gaan geloven in Jezus Christus. Nou, volgens de apostel Paulus is geloof essentieel voor verlossing. Wij zijn, zolang we niet geloven, gebonden aan deze wereld en wat daarin allemaal gebeurt. In Romeinen 3 argumenteert Paulus dat iedereen heeft gezondigd en wij dus de nabijheid van God niet kennen. Ook niet als je heel religieus bent. Paulus was ontzettend religieus. Hij had de juiste opleiding gehad, theologische opleiding. En hij was zo religieus dat hij zelfs de christenen vervolgde. En dat kon allemaal volgens zijn religie. En hij kwam erachter dat dat niet voldeed. Maar dat geloof in Jezus essentieel is. Hij zei dus, iedereen heeft gezondigd. In Romeinen 3 argumenteert hij dat. Iedereen heeft gezondigd. We missen die nabijheid van God. Nou, de zonde, het op jezelf gericht zijn op de dingen van deze wereld, zit ons in de weg, in onze relatie met God. Het zit ons in de weg in wie we zijn als persoon. Ook al doen we nog zo onze best, al zijn we nog van die nette mensen, het helpt niet. In Romeinen 3, vers 28... Ja, gelooft of niet, maar... Ja, daar gaat hij. Ik moet overtuigender drukken, denk ik. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. We worden vrijgesproken door geloof. Dit is reddend geloof. In onze tijd is men veel gericht op het hier en nu. En alles wat door middel van onze zintuigen naar binnen komt, is waarheid en er is niets wat er bovenuit stijgt. God die naar ons omziet in ons bestaan en een hemel die op ons wacht, is in onze tijd min of meer afgeschaft en of opgenomen in een samengestelde soep van verschillende ingrediënten van religieuze en filosofische oorsprong. Een God die naar ons omziet als werkelijkheid. En een werkelijke hemel die je alleen kunt bereiken door te geloven in de opstanding van Jezus Christus, is te veel gevraagd van de wetenschappelijke mens, die vooral gericht is op materie en welvaart. In 1 Korinthe 15, vers 14, 17 en 20 zegt Paulus het volgende. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde. Maar dan vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Geloof in de opstanding van de doden en leven met God in volkomen eenheid was toen dus ook al een probleem. Paulus zegt echter dat het gaat om redding door het offer van Jezus Christus en zijn opstanding uit de dood, en ook de opstanding van hen die in Jezus geloven. Dan heb je het over reddend geloof. Naast reddend geloof heb je ook geloof in Gods handelen in ons leven en in deze wereld. Hebben we dat geloof? Want we kunnen zeggen te geloven, maar geloven we nog als we haast niet kunnen geloven dat God iets te maken heeft met ongelooflijke uitdagingen in ons leven en in deze wereld? Hoe zien en ervaren we Gods handelen als er ziekte of werkeloosheid is? Al zien we God niet, kunnen we dan toch nog vertrouwen op God? Ons vertrouwen in hem stellen. En durven we stap in geloof te zetten die mogelijk te maken hebben met Gods leiding in ons leven en hier in deze gemeente? In 1 Korinthe 12, vers 9 gaat het over geloof. Hij gaat weer niet, hè? Hij heeft moeite vandaag. Over groot geloof. Groot geloof. De gave daarvan. En Paulus heeft het dan eigenlijk over bovennatuurlijk geloof dat bergen kan verplaatsen. Wat hij ook in 1 Korinthe 13, vers 2 zegt. Het gaat over geloof dat God zijn kracht en genade zal zichtbaar maken op een speciale manier in een specifieke situatie. Denk bijvoorbeeld aan Elia op de berg Karmel. Misschien ken je het verhaal. Maar Elia, een profeet, een ware profeet in Israël, laat het op een soort wedstrijdje aankomen. Hij daagt 400 Baal-profeten uit om de Karmel op te gaan, en dat is nog een flinke end omhoog, om daar allebei een altaar te bouwen, dus 400 tegen 1, een offer erop te plaatsen. En de God die uit de hemel met vuur antwoordt, is de ware God van Israël. Ja, en die Baalpriesters zien dat wel zitten, want ja, ik bedoel, de macht van het getal, hè, met zijn 400, moet lukken natuurlijk. En beide gaan een altaar bouwen. En Elia zal wel niet zo'n groot altaar hebben gemaakt in zijn eentje, maar met zijn 400 kan je echt zo'n... Die heidensaltaren waren altijd op een verhoging, hè? In Israël mocht dat eigenlijk niet op een verhoging. Die heidensaltaren waren altijd op een verhoging, dus dat werd flink hoog gemaakt natuurlijk. En flink wat hout erop en nou, ze gingen het bidden. En er werd gedanst en gebeden en er gebeurde niks. En dan zegt Elia van, nou, misschien is Baal wel aan het slapen. Dat kan met heidense goden, die kunnen ook slapen. En dan denken ze van, nou, dan, ja, hij zegt, misschien moet je harder roepen. Dus ze gaan harder roepen en harder dansen. En ze maken insnijding in hun lichaam. En er komt een soort ja, staat van waanzin over ze, zeg maar. En ze draaien rondjes rond het altaar en er gebeurt niks. En dan is Elia aan de beurt. En die zegt, gooi water over dat offer. En hij gaat een eenvoudig gebed doen. En God antwoordt met vuur uit de hemel. En zelfs het water is weg. En het offer is totaal verteerd. De ware God is de God van Israël. Elia had op een speciale manier in een specifieke situatie geloof. En misschien ken jij dat ook uit jouw leven, zulke situaties. En Willemien en ik hebben dat gehad. Jaren geleden, toen we nog wat jonger waren en we twee kleine kindertjes hadden, een eigen woning, en we het idee hadden dat God ons vroeg om naar Zwitserland te gaan verhuizen. En ik had niet zo'n geweldige opleiding, ik had de MTS niet afgemaakt, en nog wel een praktische opleiding in de voedingsmiddelenindustrie gedaan, een soort MBO-opleiding. Dus zeiden mensen van, ja, dat kan jij toch niet? En het is allemaal in het Engels en het was ook veel te moeilijk voor me. Maar ja, wij hadden het idee dat God het van ons vroeg. Nou hadden we uitgerekend dat we ongeveer geld voor 2 jaar hadden. Als we een beetje mazzel, dan konden we dat 2 jaar volhouden. En ik had dat eerste jaar gedaan. En eigenlijk zaten we toen met de vraag van, Heer, moeten we hier blijven? Hier in Zwitserland, op deze bijbelschool. Want er waren problemen tussen de docenten en de rector van de opleiding van het college. En dat waren echt geen leuke tijden. En ik dacht van, nou, zijn dit nou christenen? Maar goed, we gingen ons inschrijven voor het tweede jaar. Ik had hier in de zomer had ik nog 6 weken gewerkt als tekenaar-constructeur. En terugkomend gingen we ons inschrijven en ik zie ons nog in het kantoor staan. En voor het nieuwe semester. En dat hele semester werd er gezegd, was al betaald voor ons. Door mensen uit Amerika. En we hadden zoiets van, nou, dat is toch wel heel bijzonder. Misschien wil God ons dan wel hier inderdaad hebben. Nou was het zo dat die opleiding daar, die was, als je dat 4 jaar deed, dan kon je predikant worden in ons kerkgenootschap. De kerk van de Nazarene was dat. Maar hij moest wel gemiddeld, zeg maar een B, een 8,5 halen. Dus je moest al cum laude staan, wilde je dat laatste jaar mogen doen. Nou, mensen hadden gezegd dat ik niet zo slim was en zo. En uiteindelijk heb ik toch het laatste jaar mogen doen. Heb het financieel ook gered. En natuurlijk hard gewerkt, huizen schoonmaken. Ik heb hele opgangen van flats schoongemaakt en in tuinen gewerkt daar in het dorp waar we woonden. Er woonden een paar rijke mensen, dus je verdiende veel. In onze ogen, hè. 10 frank in het uur. Ja, dat was, wat was dat? 1, ja, 14 euro of 14 gulden. Nou, dat is dan iets van 6 euro. Nou, dat was een flinke... voor die tijd was het oké. Okay. Tegenwoordig stelt het niks meer voor, maar... En zo hadden we wat geld natuurlijk bij elkaar. En een organisatie die ons ging ondersteunen, de Evert Smits Fonds uit Wormerveer. En uiteindelijk hebben we dat gehaald. En we hadden geloof voor die specifieke situatie. En het gebeurde ook nog. God voorziet. Maar soms lijkt alles tegen te spreken. En dat kennen we ook in ons leven. Hè? En dat is eigenlijk onze situatie nu. We kunnen precies aan rondkomen. En het lukt allemaal, maar het is allemaal precies. Extra uitgaven moeten uit de reserve komen. We bouwen niks op, eigenlijk. En jullie weten dat ik aan het solliciteren ben, en weet ik wat allemaal. Maar God zal voorzien. Daar zijn we wel van overtuigd. En dat wordt wel eens aangevochten. Maar God zal voorzien. Na de verheerlijking op de berg. Dan gaan we over op Jezus. Na de verheerlijking op de berg. Hij is een berg op, een hoge berg staat er in de Bijbel. En ik weet niet of je al eens in Israël bent geweest, maar dan is de vlakte van Israël en dan hebben ze het over de berg Tabor. Een jaar geleden heb ik een boek gelezen, die heeft het over de Hermon. Het was een hoge berg. En Jezus is daar boven die berg en die discipelen die maken iets geweldigs mee. Dat zijn Petrus, Johannes en Jacobus. Nou, de rest is beneden nog in het dal. En wat ze meemaken is geweldig. Mozes en Elia en Gods stem, dit is mijn zoon. En geweldig moment. Dan gaan ze weer naar beneden. En daar beneden, en als je dan daarbij... de Hermon ben, dus de Libanon, daar beneden heb je Caesarea Philippi. Hè? Als je daar wel eens bent geweest, dat is een grot met allemaal... Nou, dat was gewoon een occult, zwaar occult gebeuren daar. Als ze dan beneden komen, dan is daar een vader met een zoon. En die vader die vertelt aan Jezus van, mijn zoon, die wordt door de demonen wordt in het vuur geworpen en in het water geworpen. Ze moeten dus hun zoon regelmatig redden. Wij hebben... We waren net verhuisd vanuit Zaandam en onze buurvrouw in Zaandam, ze kwamen nog een keertje bij ons langs, toen we in Drachten woonden. Onze buurvrouw die zei dat ze letterlijk door demonen werd mishandeld. Dus dat kan, hè, wat demonen doen. En die vader die zegt tegen Jezus van, ik heb mijn zoon bij jouw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. En Jezus geneest dan deze jongen. En dan zeggen zijn discipelen later van, maar waarom konden wij dat dan niet? En dan zegt hij, en dat is in Matteüs 17, vanwege jullie gebrek aan geloof. Jezus, onze herder en bemoediger, zegt tegen zijn discipelen, vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Dus niet de Tabor, dat puisje daar in de vlakte van Israël, maar de Hermon, zeg maar. Die zal zich verplaatsen. Eigenlijk zegt Jezus tegen zijn discipelen, jullie zijn ongelooflijk ongelovig. Maar heb jij geloof? Hebt u geloof? Heb jij geloof voor jouw situatie? Jouw pijn, jouw verdriet, jouw moeite. De demonen die jou bezighouden. Heb je geloof voor jezelf, je familie? Heb je geloof voor deze gemeente? dan is er natuurlijk de vraag of er moet gaan gebeuren wat jij graag wilt dat er gebeurt, of dat God mag gaan doen wat hij wil. In Filippenzen 4, vers 12 en 13 staat: ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden, overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dit is een blijk van geloof dat God je kracht geeft voor welke situatie dan ook. Maar heb jij daar geloof voor? Goed, dan hebben we het gehad over reddend geloof en over geloof in Gods handelen. Maar er is ook nog geloof als basis voor je levensstijl en je hoop voor de toekomst. In 1 Korinthe 15, vers 17 tot 20 staat: maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Ons geloof in de opstanding van Jezus Christus uit de dood is de basis voor een hoopvolle toekomst bij God. Anders ziet het er hopeloos uit, zegt Paulus. Dit betekent dat in een wereld waar seculieren en andersgelovigen zoals moslims ontkennen dat Gods Zoon Jezus Christus gekomen is, gestorven is voor onze zonde en opgestaan uit de dood, wij dit blijven geloven en blijven belijden. En geloof dat dit ons perspectief op een eeuwige toekomst geeft. We moeten volharden in het geloof. Dat geeft ons een bepaalde positie in deze wereld, waarbij je, doordat je één bent met Christus, een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, zegt Paulus in de 2e Korinthebrief in hoofdstuk 5. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We zijn niet meer de mensen die we waren voordat we Christus kenden. We zijn nieuwe mensen. Theoloog en emeritus, hoogleraar aan de VU, Bram van Beek, heeft een tijdje geleden een column geschreven in het Nederlands Dagblad. En stond boven de migrantenkerken. Nou, ik wil een laatste stukje lezen, want hij zegt een aantal dingen die mij bijzonder aanspreken. Ik voel me meer thuis bij en meer verbonden met de broeders en zusters die ooit van de Molukken kwamen, en met hen die nu in Indonesië Christus belijden, met onze Ghanese, Chinese en Braziliaanse medechristenen, dan verbonden met de seculiere wereld van Nederland, haar academische instituties en economische ambities. Laten we samen kerk zijn, soms gehinderd door taal- en cultuurverschillen. Nou, hier hebben we ook cultuurverschillen. Ik bedoel, niet iedereen heeft de mazzel dat hij uit de buurt van Amsterdam vandaan komt natuurlijk. Zelfs hier Rotterdammers in de gemeente zitten en we hebben heel veel begrip voor ze natuurlijk. Maar, hè? Ja, we proberen ze te helpen. Ja. soms gehinderd door taal- en cultuurverschillen, maar een goed verstaander heeft aan een half woord, aan een liturgie en een symbool genoeg om te weten bij wie je thuis bent. Dat is samen kerk zijn. We hoeven ons niet druk te maken over onze rol in de samenleving. Die zit echt niet op ons te wachten en heeft genoeg trucs om de kerkmond dood te maken. We leven in Christus en zijn een gemeenschap van vreemdelingen. Dus jullie zijn allemaal een beetje vreemd. Allemaal allochtoon in deze wereld die hem niet kent. Een mooie zin, hè? Allemaal allochtoon in deze wereld die Christus niet kent. In die vrijheid, hij noemt dat vrijheid, leven we. En we hoeven onze stem niet op straat te verheffen. We helpen gewoon hen die onze hulp behoeven en hoeven niet op onze eigen belangen of status te letten. In de wereld tellen we toch niet mee. We zijn immers allochtonen. Ons thuis is elders en we zullen nooit integreren. Ons thuis is elders en we zullen nooit integreren. Ik moet dan wel eens denken aan kerken die dan op de borst troffelen zo van, en wij hebben een drempel, een lage drempel in de diensten en zo. drempelloos zelfs. Die voelden zich helemaal geïntegreerd in deze wereld. En het heel interessant is dus dat deze emeritus hoogleraar zegt, wij zullen niet integreren. Aan het eind van zijn eerste brief schrijft Paulus aan de Corinthiërs, die in een totaal onchristelijke omgeving woonden, met allerlei uitwiezen. Het was op gebied van religie en ethiek. Het volgende in 1 Corinthië 16 vers 13. Nou, kom op. Ja, probeer maar. Oh, daar komt hij. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, zie wat er gebeurt om je heen in de wereld. Wat de wereld ons wil doen laten geloven. Maar wees waakzaam, alert, volhard in het geloof en wees moedig en sterk. Nou, vandaag wilde ik het dus hebben over een van die drie voortreffelijkste christelijke genadegaven. Geloof, hoop en liefde. En wat betekent dan dat woordje geloof? Waar gaat het over als we het over geloof hebben? En heeft dit mogelijk een bredere betekenis in 1 Korinthe 13 vers 13? Nou, het gaat in ieder geval over reddend geloof. Dan gaat het om redding door het offer van Jezus Christus en zijn opstanding uit de dood en ook de opstanding van de gelovigen. Maar het gaat ook over geloof in Gods handelen. Het gaat dan over geloof dat God zijn kracht en genade zal zichtbaar maken op een speciale manier in een specifieke situatie. En ik heb gevraagd, heb jij geloof? Hebt u geloof? En we hebben het ook gehad over geloof als basis voor je levensstijl en hoop voor de toekomst. Wij moeten volharden in geloof. Dat geeft ons een bepaalde positie in deze wereld waarbij je, doordat je één bent met Christus, een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik heb vrienden die niet geloven in Jezus Christus en dit ook geen optie vinden om dat te overwegen. Hun focus is op het hier en nu en het doet me verdriet als ik aan de toekomst denk. Ik heb echt goede vrienden die denk van, kom op. We hebben echter een God die ons niet dwingt. Die geeft ons een vrije keus. Hij laat ons de keus om zijn liefde te accepteren in ons leven. Maar zijn liefde accepteren betekent ook zijn offer in Jezus Christus accepteren. Ook als dat betekent dat je niet meer geaccepteerd voelt of weet door jouw omgeving. Maar geloof. Geloof. Ons thuis is elders. En we zullen niet integreren. Onze redding. Gods handelen in je leven. En je hoop voor de toekomst. Wel, zonder geloof gaat het niet. Zonder geloof gaat het niet. Ik wil met jullie bidden. Heer God, we hebben het over geloof gehad met elkaar. En, Heer, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet wat onze worstelingen zijn. Onze teleurstellingen en misschien ook wel teleurstellingen in u. Omdat we dachten dat het anders zou zijn en beter zou zijn. En ons misschien lekkerder in ons vel zouden voelen, maar Heer, wij willen niet integreren in deze wereld die gericht is op academische waarden en voorspoed. We willen gericht zijn op u, Heer. En u volgen. En een geweldige toekomst hebben bij u. Geef ons moed en kracht om dat vol te houden. Wie we ook zijn, waar we ook zijn, Heer. En dank u wel voor het geven van uw Zoon, Jezus Christus. Die voor onze zonde gestorven is. Weer opgestaan uit het graf die dood en zonde heeft overwonnen. Waardoor wij een nieuw leven kunnen leiden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen.